Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste mede-pelgrims van Pelgrim in Eigen Land, bij onze derde aflevering van onze fietspelgrimstocht doorheen Brugge en zo richting Onze Lieve Vrouw ter Duinen in Bredene. We zijn ondertussen al een beetje gevorderd op onze pelgrimstocht. We hebben onder andere Godshuis de Moor bezocht, de Sint-Godelieve Abdij. Zijn even voorbij de Kapucijnenkerk gegaan, richting de kapel van Onze Lieve Vrouw der Blindekens. Daar mochten we Martin en Janine ontmoeten. Van daaruit zijn we dan richting de Sint-Salvator-kathedraal gereden, want we zijn natuurlijk in een kathedrale stad. Maar eerst brachten we een verrassingsbezoek aan Monseigneur Lodeaerts, die ons met grote gastvrijheid heeft ontvangen en waar we ook met hem in gesprek konden gaan. Van het Sint-Salvator naar het Onze Lieve Vrouw van Brugge, waar we de praalgraven van Maria van Bourgondië en Karel de Stoute, haar vader, konden terugvinden, als ook nog andere mooie kunstschatten. Onder andere dat prachtige beeld van Michelangelo. We fietsten door het complex van het Sint-Jans-hospitaal en stonden ook stil bij de geschiedenis van dit bijzondere voorbeeld van zieken- en armenzorg en eindigden uiteindelijk tussen de prachtige witte en gele narcissen op het binnenplein van het Begijnhof ten Wijngaarde. Daar bezochten we de kerk die toegewijd was aan de heilige Elisabeth van Hongarije, wat trouwens ook voor nog heel wat andere Begijnhoven het geval is. Dat was op zich dus geen grote verrassing, maar we troffen er wel Beatrice, een Lutherse die in Hongarije geboren is en momenteel in Zweden woont. En we konden met haar in gesprek gaan. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, ben ik ondertussen aangekomen op het Begijnhof. Een hele mooie parel, een verborgen plaatsje in Brugge. De plaats hier is overspoeld met narcissen, prachtige bloemen. En de mensen komen hier uiteraard ook verpozing zoeken. Terwijl ik een bezoek bracht aan de Begijnhofkerk, zag ik Beatrice een kaarsje ontsteken bij de heilige Elisabeth van Hongarije. Dear Beatrice, I saw you lighting a candle in the church with the statue of Saint Elizabeth of Hungary. Why is Saint Elizabeth such an important saint for you?
She's one of the most important Hungarian saints. I'm Beatrice. I grew up in Budapest, but now I live in Sweden. And I noticed Elizabeth, and I was surprised that this church here in Belgium is segregated for Saint Elizabeth from Hungary and for a memory, just because she's Hungarian.
Beatrice antwoordde, zij is een van de belangrijkste Hongaarse heiligen. Ik ben Beatrice, ik groeide op in Budapest, maar ik woon nu in Zweden. En het was voor mij een grote verrassing dat deze kerk hier in België toegewijd is aan de heilige Elisabeth van Hongarije. En voor mij is het een herinnering aan mijn vaderland. Daarop zei ik, vaak hebben we niet meer nodig dan dat om een moment van gebed te houden, te vinden. Bent u zelf gelovig? En Beatrice antwoordde het volgende.
Sometimes we don't need anything more to seek a short moment of prayer. Are you religious yourself?
Yeah, I am religious. I'm a Lutheran actually. So, but this is visiting, I've visited a lot of Catholic churches with my grandmother and mother, so it's not.
Well, we are always happy to meet some of our Protestant brothers and sisters along the way. Yeah. Could you please tell something a little bit about Saint Elizabeth of Hungary, who she was, and is she still today an important figure in Hungary?
Ja, ik ben gelovig. Ik ben eigenlijk Lutheraans, maar ik heb steeds met mijn moeder en grootmoeder vele katholieke kerken bezocht, dus ik doe het nu nog steeds. Daarop zei ik dat het altijd fijn is om een van onze protestantse broeders en zusters te ontmoeten op onze weg, en vroeg ik haar of ze iets meer zou kunnen vertellen over de heilige Elisabeth, of ze nu nog steeds een belangrijke figuur is voor Hongarije vandaag.
I don't think she's very, very important now. My Maria is always more important. She lived in the Middle Ages, I think 1200, supposed in Thuringia, married to Prince of Thuringia. And I think he didn't want her to help the poor people. So when she went with the bread and food for the poor people, I met her husband and, what are you doing here? I am just bringing roses. And it was winter. And show your bags. And there were roses because the God made a miracle.
Ik denk niet dat ze vandaag als de belangrijkste is. Maria is belangrijker. Ze leefde echter in de middeleeuwen, rond 1200. Ze huwde een prins van Thuringen, maar hij wou niet dat ze de armen hielp. Toen ze met brood en ander voedsel de armen ging voeden, werd ze betrapt door haar man. En toen hij haar ondervroeg, wat doe je hier? Zei Elisabeth, ik breng hier rozen. Maar het was winter. Waarop haar man zei, toon mij de inhoud van je zakken, en ze vonden toen enkel rozen, want God heeft daar een mirakel verricht. Tijdens het gesprek wilde ik ook misschien iets vragen over de Lutherse gemeenschap in Zweden. En ik vroeg aan Beatrice, als we spreken over de Lutherse gemeenschap, mag ik dan veronderstellen dat er in Zweden een grote gemeenschap bestaat? Waarop ze dat bevestigde trouwens. Vervolgens vroeg ik haar, was het dan voor u een beetje als thuiskomen of was het toch een aanpassingsperiode voor u? We luisteren naar haar antwoord.
No, not religious. The Swedish people are Christian, they eat and fork and knife. There are some traditions. But there was one very interesting with their ceremony. In Sweden converted to Lutheranism because the King Gustav Vasa needed money. So they confiscated all the goods from the churches and monasteries. But he didn't change the ceremony. The ceremony in the Swedish church is more like Catholic than the Lutheran church in Budapest.
Op religieus vlak niet. De Zweden eten ook met mes en vork, bij wijze van spreken, en hebben gelijkaardige tradities. Maar er is wel iets heel interessants met het ceremonieel. Het is namelijk zo dat de Zweden zich bekeerden naar het Lutheranisme omdat koning Gustav geld nodig had. Hij heeft daarbij alle kerken, kloosters en dergelijke geconfiskeerd, maar de liturgie heeft hij bijna onveranderd gelaten. Dus de zondag ziet er in Zweden veel katholieker uit dan bijvoorbeeld in de Lutheraanse gemeenschap in Budapest. Vervolgens vroeg ik haar, waarom is het dan belangrijk voor u om kerken te bezoeken tijdens uw vakantie?
Because they are nice places, nice quiet places. If it is not tourists in Bruges, of course, and think of God. That's all. And there's nice museum, nice fine of arts.
Omdat het mooie plaatsen zijn met hier en daar niet al te veel toeristen, zoals er veel zijn in Brugge, maar ook om aan God te denken. En er zijn ook mooie musea aan verbonden met kunstschatten.
Absolutely, that's what the churches are known for. Luckily, for investing in keeping the patrimony and to be able to show it to other people. Thank you so much, and God bless you both.
We are traveling home tomorrow, but we came on Thursday.
U hoorde absoluut. Dat is ook hetgene waarvoor de kerken bekend staan, voor het bewaren van het patrimonium. En vervolgens dankte ik Beatrice voor de tijd die we van haar mochten krijgen om enkele vragen te beantwoorden. Ze konden nog bevestigen dat ze daar enkele dagen reeds waren in Brugge, maar de volgende dag zouden vertrekken. We luisteren nog naar het slot van dit interview.
So you spent a couple of days, but it wasn't your first visit to Bruges, you told me.
No, it was our sixth visit, but the first five was always conferences or courses. Then we had also only the fragments of the town after the long lectures. But now we are doing pure tourists and we see everything with fresh eyes and we are not tired when we go to the museum or so just enjoy.
Thank you very much. Please pray for the radio, pray for us, and yes, we will pray for you along our way. Yes, thank you very much. Have a nice day. Bye-bye.
Dus dan kon u toch nog enige dagen genieten, want het was niet uw eerste keer dat u Brugge bezocht. Nee, dat klopt, het is de zesde keer. Maar de vorige keer was steeds in het kader van lezingen en conferenties. Dus we hebben de stad in stukjes gezien. Maar nu gaan we er volledig voor. Als toeristen. En we zien alles met een frisse blik. Bijzondere ontmoeting dus met Beatrice daar in het Begijnhof ten Wijngaarde. Tijd voor ons om opnieuw de fiets te nemen. We gaan deze keer richting het Minnewater, ongetwijfeld gekend door een ieder die Brugge al heeft bezocht en niet in het minst natuurlijk door de Bruggelingen zelf en het pittoreske kasteeltje van De La Faye. Zo kwamen we dus aan bij het Minnewater, een langwerpig meertje met pittoresk park en kasteeltje. Het meertje zelf is geen natuurlijk meertje, maar heeft een geschiedenis als stuwmeer in de 13e eeuw, om het grillige water van de Rijen onder controle te kunnen houden. Voor zij die in een romantische bui dachten dat de naam van het Minnewater iets met de liefde te maken had, wel, ik vrees dat de geschiedenis ons een beetje teleurstelt. Hoewel het ook niet helemaal zeker is waar de naam vandaan komt. Het zou kunnen gaan over een afgeleide van het woord middenwater, of kom. Misschien komt het wel van het woord mennen, of beheersen van de onvoorspelbare wateren van de Rijen. Of was het een verwijzing naar het woord menen, wat erop duidt dat het over een gemeentelijke water ging. Of de Minnebrug is een andere gangbare theorie, die zou verwijzen naar het middeleeuwse geloof dat minnen of waterduivels ronddwaalden over het water en hun woning zochten onder bruggen. Helaas, de geschiedenis onthult hier de waarheid niet helemaal. Maar wat wel vaststaat, is dat de Bruggelingen dus al eeuwenlang het Minnewater in hun midden hebben gekend. Nu, voor de romantici onder ons heb ik wel goed nieuws, want er is ook nog een heuse sage die rond het Minnewater wordt verteld. Zo rond de tijd waarin de Romeinen probeerden Gallië te veroveren. Een oude zeeman zou toen met zijn dochter Mina in Brugge hebben gewoond. En een van de zorgen van de man was om zijn dochter met een goede partij getrouwd te zien. Hij hield dus ogen en oren open om een geschikte kandidaat te vinden. Nu, zijn dochter was een bevallige verschijning en geliefd bij haar mannelijke aanbidders. Een geschikte kandidaat, Hornek, bezocht haar regelmatig. Maar Mina verborg het feit dat ze haar hart reeds had verloren aan een jonge krijger uit een naburige, eerder vijandige stam, met de naam Stroomberg. Ze deed er dan ook alles aan om een huwelijk te vermijden met Hornik en werd daarbij geholpen, toen de Romeinen het land binnenvielen. Want zowel Hornik als Stroomberg, haar geliefde, trokken te strijden tegen de Romeinse bezetter. Ondertussen voltrok zich in het geduld van haar vader een even grote strijd, als ook in het hart van Mina zelf, die zich verscheurd zag tussen haar belofte van trouw aan Stroomberg en de wens van haar vader om een huwelijk aan te gaan met Hornik. Haar vader had haar een ultimatum gesteld. Bij de derde zonsopgang zou haar huwelijk met Hornik, bij zijn terugkeer van het slagveld, voltrokken worden. Ten einde raad vluchtte ze de omliggende bossen in, voor de derde zonsopgang, en verdween. Toen Stromberg terugkeerde en het Romeinse gevaar geweken was, kwam hij tot de conclusie dat zijn geliefde er niet meer was en hij besloot haar te gaan zoeken. Na een ware uitputtingsslag vond hij haar, verscholen in het dichte struikgewas, aan de oever van een brede beek, volledig uitgeput. Zo stierf ze in de armen van haar geliefde. Overmand door verdriet, en na even daarover te hebben kunnen bezinnen, besloot hij om een hut te bouwen, op de plaats waar zijn geliefde overleden was. Hij legde een dam aan in de beek, en in het midden van de droge bedding maakte hij een graf waarin hij Mina voor eeuwig ter ruste legde. En daarna liet hij het water opnieuw de vrije loop. Op de oever waar hij Mina gevonden had, plaatste hij een zwaar rotsblok, waarop hij als aandenken aan zijn geliefde Mina water beitelde. Het zou op dezelfde plaats zijn dat later de toren werd gebouwd, die nu nog steeds het minnewater overziet. En die toren, in de sage, is de Poertoren, een oude toren die dienst deed als munitieopslagplaats ten tijde van het Ancien Regime. Ach, kijk, misschien heeft het dan toch iets van doen met de liefde. Het is inderdaad een pittoreske plaats. We fietsen zo langs de Poertoren en het Minnewater en zoeken vervolgens onze weg verder langs het kanaal van Gent naar Oostende, dat Brugge als het ware omhelst. En komen zo langs de Gentpoort, waar je ook mooie foto's van kan zien trouwens, op de website. Brugge telt 4 gelijkaardige poorten en deze vormen een getuige van de vroegere omwalling van de stad. Bovendien is de Gentpoort de enige middeleeuwse stadspoort van Brugge, in totaal waren er zo 7, die u kan bezoeken. U kan er onder meer een prachtige collectie beschouwen, maar ook genieten van het indrukwekkende uitzicht dat u van bovenop de poort kan krijgen. Van de Gentpoort fietsen we opnieuw een stuk door naar het Koningin Astridpark. Neemt u dat niet terug naar onze staptocht in Briekmol? En zet de koers naar de Burg en de indrukwekkende basiliek van het heilig bloed van onze Heer Jezus Christus. Zodoende kwamen wij terecht op de Burg en dus konden we een bezoek brengen aan de Heilige Bloedbasiliek. De basiliek van het Heilig Bloed van onze Heer Jezus Christus. Het is een plaats die u ongetwijfeld ook moet bezoeken. En het is de thuishaven, zeg maar, van de confrerie van het Heilige Bloed. Een van de 3 confrerieën die we in deze aflevering zullen leren kennen en die Brugge rijk is. Toen ik de trappen opliep van de basiliek, kwam er in de andere richting, persoon in kwestie had net de basiliek bezocht, een priester voorbij. Op een of andere manier wist ik dat ik deze priester diende aan te spreken. Hoewel ik al bijna bovenaan de trap was, keerde ik toch op mijn stappen terug en liep een stukje over het plein richting de priester en zijn gezelschap. Ik hoorde dat ze Frans spraken, ik sprak hem aan en stelde me kort voor en vroeg hem of hij eventueel bereid zou zijn om een korte getuigenis te geven, een kort interview te geven, een indruk van zijn bezoek aan de basiliek van het Heilig Bloed. Père Henri die maakte me duidelijk dat dat niet mogelijk zou zijn, daar hij een aalmoezenier was van het Franse leger en wel bepaald voor de marine. Hij was bezig met een bedevaart, in het bijzonder voor zijn mariniers. Maar het is zo dat de aalmoezeniers van het leger eerst toestemming moeten hebben van het ministerie, alvorens ze de pers mogen te woord staan. Nu, hoe dan ook, het was een aangenaam kort gesprek. Op het moment dat we het gesprek wouden besluiten, want zijn gezelschap wilde natuurlijk ook verder gaan met hun dag, en ik diende ook opnieuw de fiets op te gaan, zei hij, wacht nog even. Een kort moment. Hij haalde zijn portefeuille boven, zocht er even in en zei, ah, jammer, ik heb geen, ah, toch, nog één exemplaar. En hij haalde een prentje boven. Een prentje met een afbeelding van een beeld van Onze Lieve Vrouw. Meer bepaald, Onze Lieve Vrouw, Sterre der Zee. Op de afbeelding, die we ook op de website zullen zetten, zien we eigenlijk een boegspriet van een schip. Onze Lieve Vrouw die staat op de boegspriet van het schip en houdt Jezus Christus in haar armen, maar met uitgestrekte armen in de richting van de zee. Het is een heel indrukwekkend beeld dat door een professionele kunstenaar gemaakt is en bedoeld was voor de kapel van de militaire basis in Brest, waar de aalmoezenier herderlijke verantwoordelijkheid draagt. Dat beeld dat werd amper een paar maanden daarvoor officieel ingewijd door de bisschop van het leger van Frankrijk en hij wilde mij zulk een prentje meegeven. Hoe wonderlijk was het dat door het kruisen van deze priester en op een of andere manier bijna de opdracht gekregen om die kort aan te spreken, er plots een prentje op onze weg kwam van Onze Lieve Vrouw. Terwijl die priester niet wist dat we eigenlijk een bedevaartstocht ondernemen naar Onze Lieve Vrouw ter Duinen. In het bijzonder om te bidden voor de zielerust van de mensen die hun leven verloren hebben op zee. Het was ook een herinnering eraan dat ook de mariniers daaronder vallen, zij die dienst doen op zee. En toen ik het prentje omdraaide, dan stond daar in het Frans het gebed van de zeevaarder. Het gebed van de schipper, en dat luidt als volgt. In de naam van de Vader, die de wateren scheiden van hemel en aarde, en de Zoon die de storm trotseert en tot bedaren brengt, en de Geest die boven de wateren zweeft, Heilige Maagd Maria, koningin van de golven, tot wie de zeelieden, zelfs ongelovig, steeds hun toevlucht hebben gezocht. Zie aan uw voeten uw kinderen die tot bij u willen opreizen. Bekom hen een ziel zo zuiver als de zeebries, een hart zo sterk als de golven die hen dragen, een wil gesterkt zoals een zeil in de wind, een aandacht zo waakzaam die niet verzwakt, als een bootsman in het vooronder, een lichaam dat goed gewapend is voor de strijd tegen de stormen van het leven. Maar bovenal, o Onze Lieve Vrouw, verlaat hen niet aan het roer. Maak hen bewust van de valkuilen waardoor ze zouden stranden, voordat ze voor anker gaan bij u in de haven van de eeuwigheid.
Ave Maria.
Die bijzondere ontmoeting die we mochten hebben met Père Henri, bijna vlak aan de ingang van de basiliek van het Heilig Bloed, was het tijd om de basiliek natuurlijk zelf ook te bezoeken. Ja, u hoort het, echte opnames ter plaatse konden we niet nemen. Ten eerste is het verboden om opnameapparatuur, camera en dergelijke meer te gebruiken binnen de basiliek. En een tweede reden was dat er straatmuzikanten bezig waren met een vertoning vlak voor de basiliek. Het zou een ongepast muzikale achtergrond gegeven hebben. Daarom dat we dus even blijven stilstaan bij de geschiedenis van de basiliek van het Heilig Bloed. Er zijn eigenlijk twee basilieken. Je hebt een bovenbasiliek die je dus via de trap kan bereiken. En dan heb je een benedenbasiliek die je via een deurtje aan de linkerkant kan binnengaan. De bovenbasiliek is waarschijnlijk de gekendste. Ze is gotisch en dateert van het einde van de 15e eeuw. Alleen de drie rondbogen die toegang verlenen tot de zijkapel van het Heilig Kruis zijn een overblijfsel van de oorspronkelijke Romaanse bovenkapel. Wanneer men binnenkomt, dan ziet men in het koor enkele glasramen. Deze dateren van 1845 en stellen in chronologische volgorde de vorsten voor die heersten over het graafschap Vlaanderen. Van Philips de Stoute, hertog van Bourgondië, tot Maria Theresia, keizerin van Oostenrijk. Men kan onmiddellijk de tekens bemerken die eigen zijn aan een basiliek aan de weerszijden van het hoofdaltaar. Het tintinnabulum, of een kleine bel in een versierde omlijsting, en het conopeum, of half neergeslagen zonnescherm in gele en rode zijde. Opvallend is ook de preekstoel, door beeldhouwer Hendrik Pullings in 1728 gemaakt, in de vorm van een wereldbol. Gods woord, dat vanaf de preekstoel wordt verkondigd, moet zo de hele wereld bereiken. Hoewel het niet zo lijkt, zijn de grote wandschilderingen achter het neogotische hoofdaltaar recenter. Ze dateren uit 1905. Het bovenste gedeelte stelt het mysterie van het kruis voor, waar Christus zijn bloed heeft vergoten. En op de achtergrond ziet men links Bethlehem, zijn geboorteplaats, en rechts Jeruzalem, waar hij zijn offer heeft gebracht. Onderste tafereel toont hoe Diederik van de Elzas de heilige bloedrelik ontvangt uit de handen van de patriarch van Jeruzalem, en hoe hij, in Brugge toegekomen, en met naast hem gravin Sibylla de reliquie aan de kapelaan toevertrouwd. Het zijn indrukwekkende taferelen. Men kan er ook enkele mooie schilderijen terugvinden. Zo is er bijvoorbeeld de kruisafneming daterend uit 1649, toegeschreven aan Jacob van Oost en geïnspireerd door Caravaggio. De benedenbasiliek dan, Sint Basilius, is het enige volledig bewaarde Romaanse kerkgebouw in het bisdom Brugge. Opgericht in de 12e eeuw door graaf Diederik van Elzas, werd zij onder de bescherming geplaatst van de heilige Basilius de Grote. Wiens relieken door graaf Robrecht II uit Caesarea naar Brugge waren overgebracht. Men vindt een heel oud Onze Lieve Vrouw beeld in de rechterzijbeuk, een houten gepolychromeerd beeld daterend uit de jaren 1300. Twee andere merkwaardige beeldhouwwerken zijn de Pietà en de Ecce Homo, daterend beide uit 1900. De beelden kennen een grote volksdevotie en worden jaarlijks in de processie van het heilig bloed meegedragen. Links van het koor bevindt zich de kleine Sint-Ivo-kapel, die onder het ancien regime de bidplaats was van de Brugse rechtsgeleerden. De Sint-Basilius-basiliek, ook ten heiligen bloede genaamd, deed dienst als graaflijke kapel van zowel Diederik van de Elzas als van zijn zoon Philips, die resideerden in het aanpalend, vandaag de dag verdwenen steen. De benedenkapel werd opgevat als de onderbouw van de bovenkapel. En beide kapellen werden in 1923 verheven tot basiliek. Het kan ook zeker de moeite lonen om even naar boven te kijken, naar de gevel van de basiliek, want de vergulde bronzen beelden op de gevel stellen aartshertogin Isabella, Maria van Bourgondië, Diederik en Philips van de Elzas voor. In de halve medaillons herkennen we ook nog aartshertog Albrecht, Maximiliaan van Oostenrijk, Margaretha van York en Sibylla van Anjou, de echtgenote van Diederik en de moeder van Philips. Centraal natuurlijk staat in de heilige bloedbasiliek de reliquie van het heilig bloed zelf en daar hangt ook een bijzondere geschiedenis aan vast. In het evangelie volgens de heilige Matthäus lezen we dat de heilige Jozef van Arimathea de eigenaar was van een tuin waarin een nieuw graf lag. Na de kruisdood van Jezus vroeg hij aan Pontius Pilatus om het dode lichaam van Jezus in dat ongebruikte graf te mogen neerleggen. Nadat Jozef van Arimathea Jezus van het kruis afnam, waste hij Jezus bebloede lichaam met doeken, waarna hij Jezus' lichaam in een lijkwade wikkelde. Deze in bloed gedrenkte doeken gooide hij uiteraard niet zomaar weg, maar ze werden evenals de andere passiereliquieën in Jeruzalem bewaard. Diederik van den Elzas was graaf van Vlaanderen van 1128 tot 1168. En hij zou de heilige bloedreliquie van Jeruzalem naar Brugge hebben overgebracht in 1150. Hoewel het eerder een legende is. De oudste betrouwbare bronnen over de reliquie moeten we echter situeren in de 13e eeuw. De meeste historici vandaag de dag zullen een verband leggen tussen de heilige bloedreliquie en de val en de plundering van Constantinopel in 1204. Toen werden verschillende reliquieën uit Constantinopel, het huidige Istanbul, door de kruisvaarders meegenomen naar West-Europa. Bovendien is het vat, het kokertje waar het heilige bloed wordt in bewaard, rond 1200 vervaardigd en niet gemaakt van glas, maar wel van bergkristal. Heldere kwarts dus, afkomstig uit Constantinopel. We mogen dus eerder aannemen dat het graaf Boudewijn de IX van Vlaanderen was, die in 1204 keizer Boudewijn de I van Constantinopel werd, die het heilig bloed naar Brugge liet overbrengen. En hoe het uiteindelijk daar dan in Constantinopel verzeild is geraakt, daar hebben we eerder het raden naar. Wanneer u de bovenbasiliek bezoekt, dan heeft u de mogelijkheid om de reliquie van het heilige bloed te vereren. Dat kan door, je hebt eerst eigenlijk een deel van de basiliek die ook dienst kan doen als kapel om de heilige mis te celebreren, hoewel de heilige mis meestal wordt opgedragen in de benedenbasiliek. En dan heb je een tweede gedeelte, waar als het ware een soort van trap is gebouwd. Je kan dus naar boven gaan, daar is een verhoog, maar een van de leden van de confrérie van het heilig bloed of een andere bewaker van de reliquie is gezeten, achter glas eigenlijk, en daar ziet u in een glazen constructie de reliquie van het heilig bloed. U heeft dan de mogelijkheid om daar even te bidden, te knielen, een moment te hebben van gebed en verering van deze bijzondere reliquie. U ontvangt dan ook meestal een klein boekje met wat meer uitleg over de reliquie, waarna u de mogelijkheid heeft om terug naar beneden te gaan. En daar is een ruimte voorzien, een kapel waar men even kan bidden. Zo heeft u een beetje een beeld van hoe een bezoek aan de Heilige Bloedbasiliek er kan uitzien. De Heilige Bloedbasiliek, dat hoort u al, is ook de thuishaven van de edele confrérie van het Heilig Bloed, die kort na 1400 werd gesticht. Ze heeft dan ook als doel de reliquie te bewaren en de verering ervan te bevorderen. Zij organiseert onder meer dus de beroemde jaarlijkse processie. De 31 leden van deze confrérie dienen in Brugge te wonen en dienen lieden van ere te zijn, zoals een oud document het stelt. Bij grote plechtigheden dragen de confrators een zwarte zijden tabbaard waarop de pelikaan geborduurd staat die haar jongen met haar bloed voedt. Een beeld van Jezus Christus die uit zijn eigen borst zijn eigen vlees te eten geeft aan zijn jongen, aan zijn volgelingen. Zo konden we toch even blijven stilstaan bij de geschiedenis van de Heilige Bloedbasiliek. Van de basiliek van het Heilig Bloed gaan wij verder. Helaas is het niet mogelijk om ieder prachtig historisch gebouw op de Burg te bespreken. We moeten een beetje een keuze maken. En dat doen we ook door de fiets te nemen en richting de Sint-Jacobskerk en de Sint-Walburga te gaan. En wanneer men dan nog een klein eindje doorfietst van aan de basiliek van het Heilig Bloed, komt men uiteindelijk aan de Sint-Jacobskerk. En zo komt men als het ware de route naar Santiago de Compostela op het spoor. De welbekende schelpen wijzen ons de weg. In 1127 wordt in Brugge Karel de Goede, de graaf van Vlaanderen, vermoord. En in de rusteloze dagen die daarop volgen, beginnen de Bruggelingen met de aanleg van een versterkte omwalling rond de stad. En van die eerste omwalling zijn vandaag nog steeds stukken zichtbaar, onder andere vanuit de Pottenmakersstraat. De graven van Vlaanderen die vertoeven ook steeds minder in hun verblijfplaats op de Burg. En eind 14e eeuw wordt melding gemaakt van een nieuwe grafelijke residentie tussen de Moerstraat en de Noordzandstraat, het Prinsenhof. Tijdens de Bourgondische periode wordt het Prinsenhof de belangrijkste verblijfplaats van de hertogen. In de 13e en in de 14e eeuw zullen zich dankzij de economische broei talloze buitenlandse handelaars en kunstenaars in Brugge vestigen. Omdat de bevolking zo sterk aangroeit, ziet de kerkelijke overheid zich ook verplicht om nieuwe parochies op te richten. En één daarvan is deze Sint-Jacobsparochie, die ongeveer rond het jaar 1240 wordt afgesplitst uit de oude parochie van Sint-Salvator. De reeds bestaande Sint-Jacobskapel wordt vervangen door een bescheiden vroeg-gotische kerk. En deze wordt midden 15e eeuw verbouwd tot de driebeukige kerk die we vandaag kunnen zien. Bovendien is het ook mogelijk om heel wat kunstschatten te bekijken hier in de kerk. Ja, daarnet was het dus niet mogelijk op de Burg om een opname te maken. De enorme toevloed aan toeristen heeft dat helaas onmogelijk gemaakt. En uiteraard in de basiliek zelf was het niet toegestaan om een opname te maken. Zo, wij gaan opnieuw de fiets op naar onze volgende halte en gaan zo langzamerhand doorheen Brugge terug om vervolgens via het Waggelwater richting Onze Lieve Vrouw ter Duinen te gaan. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze derde aflevering van onze fietspelgrimstocht doorheen Brugge richting Onze Lieve Vrouw ter Duinen. Een volgende keer gaan we nog naar het Sint-Walburga. Van daaruit brengen we een bezoek aan het indrukwekkende Adernes-domein en de Jeruzalemkapel. Als laatste halte in Brugge bezoeken we nog Onze Lieve Vrouw ter Potterie. En van daaruit gaan we naar het Waggelwater. Daar zullen we even verpozen, alvorens we met de fiets richting het kanaal Gent-Brugge-Oostende kiezen. Meer bepaald het jaagpad dat er langs loopt om zo helemaal richting Onze Lieve Vrouw ter Duinen te gaan. Dat is nog een stevige fietstocht van 22 kilometer. Eerst zullen we een bezoek brengen aan de Visserskapel Onze Lieve Vrouw ter Duinen. Gaan eventjes richting de zee om een laatste glimp op te vangen van de zonsondergang en keren vervolgens terug naar Brugge. Dat is voor een volgende keer, tevens ook onze laatste aflevering dan, van deze pelgrimstocht. Van harte dank dat u opnieuw met ons bent meegefietst en graag tot een volgende keer.